We gaan vandaag een paar verzen lezen die denk ik voor veel mensen bekend zijn. We gaan lezen uit de brief van Paulus aan Efeze, de gemeente in Efeze. En dat is een prachtige brief. En ik stel me zo voor dat als we die brief lezen, die paar verzen lezen vanochtend, dat we in onze gedachten nemen dat Paulus die brief niet alleen schrijft naar de gemeente in Efeze, maar dat hij die ook schrijft aan de gemeente Jefta in Breda. Dat hij zich ook tot ons richt. En Paulus schrijft die brief, en die is natuurlijk lang geleden geschreven in de eerste eeuw, nadat Jezus naar de hemel was gegaan. En hij is geschreven aan een van de eerste gemeentes die ontstaan is. Maar hij is ook geschreven aan ons. En een gemeente is een groep mensen, zoals wij, die erkent dat Jezus de verlosser is. Het is een groep mensen die Jezus centraal stelt in hun leven. Het is een groep mensen die gelooft dat Jezus niet alleen gestorven is aan het kruis, maar ook opgestaan is uit de dood. De dood is overwonnen. En de gemeente is een groep mensen die Jezus wil volgen, de opgestane Heer. Klopt dat? We willen Jezus volgen. He, en of je bent op zoek naar hem, maar we willen hem volgen. Als je hier komt, zul je merken dat Jezus centraal staat. Dat wat we doen en wat we preken als centrum heeft wat Jezus Christus gedaan heeft. Nou, Paulus spreekt de woorden die we gaan lezen aan de gemeente in Efeze en aan ons. We gaan een paar versies lezen. Oh, daar staan ze. We gaan een paar versies lezen. Ten slotte, het zijn bijna de laatste woorden uit deze brief die Paulus schrijft. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. De Heer is Jezus. Zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Dit zijn de verzen waar we deze ochtend bij stilstaan. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik zou willen dat er geen strijd zou zijn. Deze verzen gaan over strijd. Ik zou willen dat de wereld een vredige plek was, een harmonieuze plek was. Een plek waar ruimte is om te leven, waar ruimte is om voor verschillende meningen, waar ruimte is voor leven, waar respect is, waar liefde heerst. Ik zou willen dat de wereld niet een plaats was waar strijd is, want dat weten we. De wereld is een strijdtoneel. Ik las vanochtend op een telefoon dat er weer een journalist onthoofd is. Hebt gelezen? Er is veel mis in de wereld waarin we leven. En op dat grote niveau, hè, het nieuws wat binnenkomt, lezen we dat. Over oorlogen en over moord en doodslag. En dat is verschrikkelijk. Strijd is een realiteit in dit leven. Maar ik wil ook wat dichterbij kijken. Strijd is niet alleen iets wat zich op het wereldtoneel zich afspeelt. Maar strijd speelt zich ook af in het dagelijks leven van jou en mij. Ook jij en ik ervaren dat harmonieus met elkaar omgaan helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Klopt dat? Ja, gelukkig. Herkenning. Misverstanden ontstaan soms voordat je er erg in hebt. En wantrouwen steekt de kop op, ongewild. En het kan gebeuren overal waar je komt. Op je werk, met je buren, in je familie, op je sportvereniging. Overal kun je zomaar ineens ontdekken dat er spanning komt te staan op de onderlinge relaties. Dat er een misverstand ontstaat. Ik herinner me hoe ik een keer, 's ochtends om 7:30, belangrijk detail. Om 9:30, hoe ik 's ochtends om 9:30 hout wou gaan zagen met een motorzaag bij mij in de tuin. En ik was een paar minuten bezig en toen ging er een raam open van een huis een paar huizen verder. En die man was boos. Hij was woedend. En hij begon te schelden tegen me. En ik denk 9:30. Ik had expres een uur gewacht en niet om 8:30 al begonnen. Want het maakte wel herrie, dat is natuurlijk echt wel waar. En hij was boos. En ik had er niet om gevraagd. Hij ook niet trouwens. Maar er was wel ineens iets tussen ons in. Er was wel ineens verwijdering. Ken je dit soort situaties? Dat je gewoon iets doet in alle onschuld. En ineens is dat die verwijdering. Ineens is daar afstand. En het is goed gekomen met de buurman. Ik ben naar hem toe gegaan. Een half uur later. Ik vertel het even om je gerust te stellen. Ik ben een half uur later naar hem toe gegaan. Ik heb eerst mijn klus afgemaakt. Moet ik er wel bij zeggen. Ik heb mijn klusje afgemaakt. Want ik denk, ik mag mijn hout zagen hier. En ik ben naar hem toe gegaan en ik heb gezegd, wat vervelend dat ik jou zo boos heb gekregen. Met de en toen zegt hij, nou Hans, ik had zo niet moeten reageren en sorry. En het was meteen goed. Maar soms kom je in die situaties terecht waar ineens spanning is. Had ook anders kunnen aflopen, dit verhaal overigens. Maar de strijd die wij ervaren probeert altijd verbindingen kapot te maken. Probeert altijd verwijdering te brengen in relaties. En dat is de strijd waar Paulus over spreekt. Strijd wordt zichtbaar in de onderlinge relaties. Nou, het eerste wat Paulus zegt tegen de gelovigen, tegen jou en mij, is: zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Het is een fantastisch vers. Waar komt onze kracht vandaan? Waar mogen we onze kracht zoeken? Bij de Heer. Bij Jezus. De opgestane Heer. Jezus zegt over zichzelf: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dat is goed gezelschap om heen te gaan, als je kracht nodig hebt. Bij degene die alle macht is gegeven, in de hemel en op de aarde. Wij mogen onze kracht bij hem zoeken, bij Jezus. Jezus is gekomen naar deze aarde, en dat is allemaal fascinerend als je dat beseft. Jezus is gekomen naar deze aarde juist om relaties te herstellen. Jezus is gekomen om vrede te brengen. Dat is wat hij ons zelf leert. En de strijd waar wij ons in bevinden is vaak juist de tegenovergestelde. Het tegenovergestelde ligt op de loer. Het ligt op de loer dat we uit elkaar groeien. Het ligt op de loer dat er vrede verdwijnt in ons leven. Maar Jezus is juist gekomen om dat weer bij elkaar te brengen. Zoek uw kracht. Zoek uw kracht in de Heer. Jezus is onze kracht. En zonder hem zullen we nooit die vrede ervaren. Trek de wapenrusting van God aan, vers 11. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. En dit vers brengt ons bij de volgende realiteit. De duivel bestaat echt. We zien hem niet. Maar in de onzichtbare wereld bestaat hij wel. God heeft een tegenstander. God zien we ook niet overigens. Er is een wereld die we niet zien. En er is een tegenstander van God volgens de Bijbel. En Gods tegenstander gebruikt listen. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. En die listen, vanaf de eerste bladzij bijna van de Bijbel, zie je hoe die listen gaan, hoe die misleiding gaat. In de eerste bladzijde in Genesis 3 staat hoe de slang, hoe de duivel Adam en Eva misleiden met leugens. Listen en leugens zijn het handelsmerk van de duivel. Dat is wat de evangelist Johannes zegt. Hij zegt het als volgt. En dit vers gaat over de duivel, Johannes 8, vers 44. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar. De vader van de leugen. Dus de Bijbel leert ons best wat over wie de duivel is, wat zijn doelen zijn en wat zijn wezen is. En de contrasten zijn schokkend. Want deze duivel, Satan, heeft als doel de relatie van God en de mens te verbreken. Jezus heeft als doel om die relatie tussen God en de mens te herstellen. Satan is de vader van de leugen. Jezus is de waarheid. Jezus zegt over zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Satan is een moordenaar vanaf het begin, staat hier. Is uit op dood. Is uit op afwezigheid van leven. Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed. En Jezus zegt, ik ben het leven. Het contrast is enorm. Dus er is een geestelijke wereld. En we hebben God die uit is op het leven. En om leven te delen en leven te geven. En er is een tegenstander die uit is op vernietiging, op dood en op eenzaamheid. Het klinkt allemaal heel misschien vreemd voor je. Maar het is een realiteit waar we mee te maken hebben. Het is de Bijbelse realiteit. Er is meer dan we alleen zien. Er is een geestelijke wereld. Er is een strijd gaande rondom ons. En daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. God heeft een tegenstander en die probeert ons te misleiden. Dat is geen reden om bang te zijn. Helemaal niet. God is bij ons. De dood is overwonnen. De overwinning is behaald. Maar we hebben wel mee te maken. Laten we niet naïef zijn. En laten we deze realiteit waar de Bijbel duidelijk over spreekt, laten we hem niet ontkennen. Ik weet niet hoe lang het geleden is, 10 jaar of 12 jaar of 13 of 14 jaar, toen kwamen die boeken uit van Frank Peretti. Ik weet niet of iemand die boeken kent. De duisternis aanwezig en zo. Er zat een hoop heibel ook over weer natuurlijk. Maar die boeken brachten, ik vond het interessante boeken en mooie boeken, want die brachten in beeld hoe die onzichtbare wereld functioneert of zou kunnen functioneren. Die maakten het heel tastbaar en die geven je al een stukje van die naïviteit weg, zeg maar, waar je mee te maken zou kunnen hebben. Ik ben makkelijk naïef. Ik kijk makkelijk naar wat er gebeurt, gewoon wat er voor ogen is. En ik zie niet altijd de diepere achtergrond daarvan. Dan moet ik mijn best voor doen. Dan moet ik soms een por voor krijgen in mijn zij van Marina en zo. Om wakker te worden. Of van een ander. En misschien ben je ook zo. Je zegt, nou Hans, dat wist ik allemaal al lang. Ik laat me niet misleiden. Ik ben een hele volwassen christen. En ik laat me heus niet misleiden door de Satan en zo. Maar weet je, het gebeurt zomaar. Het gebeurt zomaar in de stormen van het leven. Dat je zonder dat je het wilt, ineens in een conflict zit. Heb je het wel eens meegemaakt? Zonder dat je het wil, gebeurt het ineens. En natuurlijk speel je een rol. We zijn kwetsbaar. En de duivel weet dat. En die kan goed inspelen op onze zwakheden. Nou, deze listen van de duivel ontvangen we in onze gedachten, in ons denken. En je kunt het relatief makkelijk herkennen. Gedachten van leven en van bemoediging en van liefde, die komen uit Gods Koninkrijk. En gedachten die leiden tot isolement, tot oordeel en tot het negeren van mensen en tot verwijdering, die komen uit het Rijk der Duisternis. Je kunt het vrij makkelijk scheiden van elkaar. En toch is er iets lastigs in. Omdat je soms zo opgewonden bent dat je onderscheidingsvermogen niet zo goed functioneert. Er wordt iets getriggerd waardoor je bijna intuïtief gaat reageren. Maar in onze gedachten speelt zich de strijd af waar Paulus over spreekt. En er komen gedachten in ons, gedachten van voorspoed en gedachten van bemoediging en gedachten om te zegenen. En soms komen er andere gedachten in ons denken. En we bepalen zelf welke gedachten we ruimte geven en waar we mee instemmen. Van de week gebeurde er iets en dat was geen groot ingewikkeld voorval, maar wel een voorval waar ik iets van geleerd heb in dit kader. Mijn zoontje Sam zit op basketbal, hij is 12 jaar oud. En zoals sommigen weten, sport vindt altijd plaats rond etenstijd en van kinderen. Dus dat is altijd een gehannes om dat goed te regelen. Kinderen wegbrengen, kinderen halen, eten tussendoor en dan weer om 8 uur ergens zijn. En, nou, dat is altijd een beetje een stressvol moment waar alles goed moet lopen, wil alles in elkaar vallen. En ik had hem naar basketbal gebracht. En ik had met een andere vader afgesproken, die bood dat aan. Hij zegt, zal ik Sam mee naar huis nemen? Nou, dat was precies goed. Want dan hoef ik hem niet weer te gaan halen. 8 kilometer heen en 8 kilometer terug. En ik moest weg die avond. Ik had om 8 uur een afspraak. Dus ik denk, dat is goed. Hij neemt mijn zoontje mee. En normaal zou Sam om 7:15 zo'n beetje thuis moeten zijn geweest. Om 7:30 was er nog niks. 7:55 ging de telefoon. Was Sam aan de telefoon. Ja, papa. Ik zou toch met die en die meerijden, maar die zie ik helemaal niet. Hebben we een uur van tevoren al afgesproken dat hij hem zou ophalen. Of 1,5 uur van tevoren. En ik dacht, waarom zou hij Sam nou niet mee hebben genomen? Zou die echt naar huis zijn gegaan? En ik voelde de irritatie zeg maar opkomen. Nu moest ik hem gaan halen. Ik zou te laat komen op mijn afspraak. Nou, dat doe ik niet graag, dus dat levert altijd al stress op bij mij. En ik zat te denken, dat kun je toch niet maken? Je kunt toch zo'n jongetje van 12 niet laten staan? En ik voelde mezelf boos worden van binnen. En ik zeg tegen Marina, wat een onbetrouwbare vent is dat. Pats, dat is wat er gebeurt. Dat is het begin. Een oordeel zonder de feiten te kennen. Gebaseerd op je eigen emoties van het moment. Nou, ik heb een hele wijze vrouw. Het ging goed. Maar het was denk ik voor ons allebei instructief. Marina zegt, nou, ik haal Sam wel op en dan ga jij naar je afspraak. Nou, dat haalt al heel veel druk weg bij mij. En Marina is Sam gaan halen. En we zeiden, laten we niet boos worden. En laten we niet allerlei dingen gaan inkleuren zonder dat we weten wat er aan de hand is. Sam was rustig, dus dat was fijn. Dus Marina hielp mij ermee. En we hielpen elkaar er eigenlijk mee door eventjes die dingen af te stemmen met elkaar. Maar het had ook anders kunnen gaan. Ik had ook in mijn opgewonden toestand, waarin ik boos was en waarin ik het oordeel al geveld had, wat een onbetrouwbare vent is dat zeg, had ik hem kunnen bellen en had ik boos kunnen worden en enzovoort enzovoort. Uit het leven gegrepen. Ik was laat thuis die avond en Sam was opgehaald, het was allemaal goed gegaan. Maar we hadden nog geen contact gehad met die vader en het was te laat om nog te bellen. De volgende ochtend voor 8 uur belde die me op. En hij zegt, Hans, ik moet mijn excuus maken. Hij was gewoon eerlijk. Hij zegt, ik moet mijn excuus maken. En ik ben het gewoon vergeten. Ik heb zoveel aan mijn hoofd. Enzovoort, enzovoort. En gisteren heeft hij weer 3 keer zijn excuus gemaakt. En die man had het zo niet bedoeld. En voor je het weet, kom je in een situatie waarin dingen mis kunnen gaan. Dit is... geestelijke strijd. Geestelijke strijd is uit op relationele schade. En relationele schade had makkelijk kunnen ontstaan. En misschien denk je, Hans, nou draaf je wel erg door. Ik vind het prima als je dat denkt.
Dat mag je echt denken. Maar dit is het leven. Dit is waar we mee te maken hebben. Iedere dag opnieuw komen wij in situaties waarin zich een soort met strijd in ons denken afspeelt. En waarin we keuzes mogen maken. En waar op het spel staat de relatie met de ander. En je kunt, natuurlijk kun je het bagatelliseren. En het is een klein voorbeeldje. En kun je zeggen, joh, dat is, die man is gewoon vergeetachtig. Ik draag niet zo door. Natuurlijk is die man vergeetachtig. En had hij redenen om dat te vergeten. Maar het is vergeetachtigheid van die persoon. En het is de strijd in mijn denken. Want in mijn hoofd speelt zich iets af. En ik heb een keuze te maken op dat moment. Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag. Ik bepaal met welke gedachten ik instem. En je kunt gedachten die komen uit een ander koninkrijk, zoals die gedachten van het oordeel, wat een onbetrouwbare vent is dat, die gedachten kun je een halt toeroepen. Dat mag ik niet zeggen over hem. Dat oordeel komt mij niet toe, om dat uit te spreken. En daar kun je een blok op zetten. Marine hielp mij daarbij. Doordat zij bij me was en we erover spraken, zakte dat weg. En kwamen we tot de conclusie, dat mogen we niet doen. En God wil ons daarbij helpen. Zoek uw kracht in de Heer. Hij wil zijn gedachten aan je geven. Ook als je je zelfbeheersing dreigt te verliezen of als je opgewonden raakt. God wil zijn gedachten aan je geven. Zoek uw kracht in de Heer. Tel tot 10. En God geeft gedachten van hoop en liefde en vrede en genade. Maar jij bepaalt waar je naar luistert. Er komen impulsen op je af de hele dag. Maar je speelt een rol. Je hoeft niet alles binnen te laten komen. Je hoeft niet overal mee in te stemmen. En als anderen soms dingen tegen je zeggen die verwijdering brengen, want dat is de maatstaf, die wantrouwen zaaien tegen anderen, mag je zeggen, ik hoef het niet te horen. Dankjewel. Ik hoef het niet te horen. En je mag je kracht bij de Heer zoeken. We spelen een rol daarin. We zijn geen willoos slachtoffer van alles wat op ons afkomt. Maar er speelt zich een strijd af in ons denken. Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Weer zo'n fantastisch belangrijk vers. We strijden nooit tegen mensen. Nooit. Onze strijd is niet tegen mensen. God is voor mensen. God is voor mensen, wist je dat? Hij is nooit tegen mensen. En mensen kunnen zich irritant en schadelijk en negatief gedragen. Heb je dat wel eens ervaren? Ja, misschien zelfs wel eens gedaan. Ja? Dat kan. En wat er dan gebeurt, is dat zij instemmen met gedachten die beïnvloed worden uit het Rijk der Duisternis. Als je instemt met gedachten die beïnvloed worden door het Rijk der Duisternis, ga je irritant gedrag vertonen. Ga je schadelijk en negatief gedrag vertonen, wat uiteindelijk schade brengt in relaties. En dat kan je overkomen als het je ontbreekt aan kracht en inzicht om weerstand te bieden tegen die gedachten. Daarom staat er ook, zoek uw kracht bij de Heer. Want Jezus is in staat om ons inzicht te geven in situaties en om ons kracht te geven om niet op onze eerste impuls te reageren. Iets in ons, en Paulus noemt dat in dezelfde brief overigens van de Efeze, spreekt hij over de oude mens. En in Romeinen noemt hij het ons vlees. Iets in ons wil graag gelijk hebben. Iets in ons wil graag lik op stuk geven. Iets in ons wil zichzelf graag rechtvaardigen. Of wil soms iemand een schop geven. Heb je dat wel eens? Ja, echt waar. Ik ook. Er is iets in ons wat soms heel heftig kan reageren. Ja, toch? Paulus noemt het onze oude mens.
En als gelovigen zijn we bevoorrecht. We zijn bevoorrecht, want dat is niet de enige reactie die we hoeven te hebben. Wij hebben een keus. Wij hebben de keus om onze kracht bij de Heer te zoeken. Wij hebben een keus om te reageren zoals Jezus zou reageren. Hij woont in ons. En wij hebben een keus om te kiezen om naar hem toe te gaan. Tot 10 te tellen. Als het nodig is tot 20 te tellen. En tot rust te komen bij hem. En even te levelen. Misschien even te levelen met een broer of een zus. Met een medegelovige. Die kan helpen om de dingen even te processen. Voordat jij iets doet waar je spijt van krijgt. En wat je weer moet herstellen. Want uiteindelijk is dat wat moet gebeuren. Als je iemand een dreun geeft, moet je het echt herstellen. Er is maar één oplossing. Dan zul je sorry moeten zeggen. En de ander zegt, ja, maar het doet nog steeds pijn, weet je wel. En dat heeft tijd nodig. Dat is wat er gebeurt. Maar we zijn enorm bevoorrecht. Want we hoeven de dingen niet te doen op eigen kracht. We zijn niet alleen aangewezen op onze eigen kracht. Jezus woont in ons. En we kunnen kracht van hem ontvangen. En dat is een keuzemoment. Dat is weer zo'n moment van verantwoordelijkheid. Zo'n moment waarop we een keuze te maken hebben. We zijn niet overgeleverd aan allemaal externe prikkels. We spelen een rol daarin. En we zijn op eigen kracht onvoldoende sterk om weerstand te bieden tegen die prikkels. Maar we zijn sterk genoeg om een keuze te maken. We zijn sterk genoeg om een keuze te maken en onze kracht bij de Heer te zoeken. En bij hem komt de kracht vandaan. Gods tegenstander zal ons altijd trachten te misleiden. Hij is listig namelijk, hebben we net gezien. En hij misleidde de mens vanaf het prille begin. En Gods tegenstander zal ons altijd trachten te misleiden in ons denken. Hij zal ons altijd trachten te vangen in ons denken. En hij zal ons altijd verleiden in ons denken om tegen mensen te gaan vechten. Jij bent mijn tegenstander. He, om zo te gaan denken over mensen. Mensen zijn niet je tegenstander. Nooit. Mensen zijn om van te houden. Dat is wat Jezus zegt. En dat is wat ook in het Oude Testament, wat de wet zegt. Heb je naaste lief zoals jezelf. Mensen zijn om van te houden. Echt waar. Mag ik er nooit voor mezelf opkomen? Ben ik geroepen om een watje of een softie te zijn? Wat denk je? Als je de vraag stelt, beantwoord je me eigenlijk ook. Natuurlijk mag je voor jezelf opkomen. Er zijn grenzen enzovoort. En je mag soms duidelijk zijn. Maar weet je, als je duidelijk bent naar de ander, dan mag je dat zijn met de handen vast. Marco, zou jij even naar voren willen komen? Als voorbeeld. En het is zo eenvoudig. Zullen we elkaars handen vasthouden? Ja. Er zijn twee manieren waarop wij met elkaar kunnen spreken. Zo. En zo. En dat maakt alles uit. Als wij elkaar vast hebben. En ik zeg, Marco, dat vond ik niet fijn zoals jij gedroeg tegenover mij. Want dat heeft me pijn gedaan. Heb ik ze nog steeds vast. Maar dit kan ook. Als we ze loslaten en ik zeg, Marco, wat jij deed, dat heeft me pijn gedaan, enzovoort, en zoek het maar uit. Dat is precies het verschil. We hoeven geen watje te zijn. We hoeven dingen zijn bespreekbaar. Maar hoe bespreken we ze? Zo bespreken we ze. Met de handen vast. En dat maakt alles uit. En we blijven, want hij kan nu ook iets terugzeggen. Ik moet luisteren naar hem. Dus we bespreken de dingen met de handen vast. Dankjewel, Marco. En onze strijd is niet gericht tegen mensen. Mijn strijd is niet tegen Marco gericht. En we strijden met elkaar. En we helpen elkaar juist. Dat is wat we mogen doen als gemeente. We mogen elkaar juist helpen om dat aan elkaar uit te leggen. We strijden niet tegen elkaar, maar we strijden met elkaar. En mensen zijn om van te houden. En dan gaat Paulus in de volgende verse, vanaf vers 13, gaat Paulus uitleggen de wapens die we mogen gebruiken. En hij zegt, neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. En met die verse wil ik eindigen. We gaan dat niet verder behandelen vandaag. Ik heb me voorgenomen om de volgende keer dat ik spreek hier verder te gaan, vanaf vers 13. Maar wat vandaag gezegd is, is een inleiding die nodig is om dit te kunnen bespreken. Maar we lezen deze verse en je zult, als je ze leest, zul je denken, boah, wat zal dat bedoeld worden? En zo. En er zijn versen die meteen in je hart zullen vallen. Maar de volgende keer dat ik spreek, dat is over een paar weken, want er zijn een paar gastsprekers de komende tijd, zullen we hierover spreken. Maar we gaan eindigen met deze verse. En deze verse mag je lezen met in gedachten dat vers van zoek uw kracht in de Heer. Zoek uw kracht in de Heer. En dan zegt Paulus, neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam. En bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, zegt Paulus. Dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig. Zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie van het evangelie mag openbaren. Waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Tot zover. En dat horen we de volgende keer. Amen. Zullen we bidden samen? Ik ben u zo dankbaar hier dat we niet alleen door het leven hoeven. We zijn niet overgeleverd aan onze eigen kracht en onze eigen impulsen. Maar we mogen onze kracht bij u zoeken, Heer Jezus. En ik bid dat u ons helpt als we ons daarin oefenen. In de reis van ons leven is dat iets wat we oefenen. We oefenen om onze kracht bij u te zoeken. En om niet te reageren uit impulsen en uit eerste ingevingen, omdat we pijn hebben of verontwaardigd zijn. Maar we willen altijd eerst contact met u zoeken, Jezus. En vragen wat u ziet. En wat u denkt. En uw inzicht ontvangen in situaties. Want we willen geen spanning in relaties creëren. We willen niet degene zijn die spanning brengt in relaties. We willen degene zijn die vrede brengt. Dat is onze opdracht. Om vredestichters te zijn. Boodschappers van de vrede die u heeft gebracht, Heer Jezus. Wilt u ons helpen om ons temperament te overwinnen en naar u te gaan? Om die kleine stap te nemen waar we krachtig genoeg voor zijn. Om te zeggen, help Heer, ik heb uw hulp nodig. Ik wil naar u gaan voordat ik reageer. Wilt u ons helpen om de week die voor ons ligt, als die momenten zich voordoen, om ze te gebruiken, om te doen wat u van ons vraagt. Heer, ik bid dat het ook diep in ons hart landt, dat we nooit vechten tegen mensen, maar dat er een dimensie is die we niet zien, maar die er echt is, waarin Satan actief is. Hij is overwonnen, maar hij is actief. En ik bid dat we zullen zien, als het ware, die wereld die er ook is. Zonder angst en zonder beven, want aan u is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En we willen naast u staan,
uw hand vasthouden, Jezus. En we willen de hand van onze broer en onze zus vasthouden. Altijd. Dank u, Jezus, dat u ons helpt op onze reis. Amen.